Eerst een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is een herinnering dat deze zondag de extra collecte zal worden gehouden voor de verbouwing. Een tweede is dat volgende week zondag, zo de Heere wil, de voorbereiding zal plaatsvinden voor het te vieren heilig avondmaal. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 2. Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En de tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 1 en 2 van Psalm 65. We willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dat is het 69ste vers van Psalm 119. Waarna de schriftlezing volgt. Schriftlezing is uit Jesaja 10, te beginnen bij vers 27, tot en met hoofdstuk 11, vers 16. We noemen nu Jesaja 10, vers 27, tot en met hoofdstuk 11, vers 16. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Jesaja 10, vers 27. En het zal geschieden tenzelfde dagen dat zijn last zal afwijken van uw schouder en zijn juk van uw hals. Het juk zal verdorven worden om des gezalfden wil. Hij komt te Ajat, hij trekt door Migron, te Michmas legt hij zijn gereedschap af. Zij trekken door de doorgang, te Geba houden zij hun vernachting. Rama beeft, Gibea Sauls vlucht. Roep luide met uw stem, gij dochter van Galim. Laat ze horen tot Laïs toe, o ellendige Anatoot. Matmena vliet weg, de inwoners van Gebim vluchten met hopen. Nog een dag blijft hij ten op. Hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Doch ziet, de Heere, Heere der heerscharen, zal met geweld de takken afkappen, en die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouden worden, en de verhevenen zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouwen, en de Libanon zal vallen door de Heerlijke. Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren, en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen te samen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van de kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië, van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Sinjar en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen tezamen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen, en hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte zijns winds. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen, en hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Asser, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God, onze tekst die we deze morgen willen overdenken, kunt u vinden in het eerste vers van dit 11e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. Jesaja 11, vers 1. En daar lezen we Gods woord in onze tekst. Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Tot zover. Zoeken we eerst Gods aangezicht in gebed. Almachtige en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij naderen voor uw aangezicht om uw grote naam dankend te erkennen dat u ons bijeengebracht hebt in uw huis, dat we hier mogen zijn als toonbeelden van uw goedheid en van uw trouw, dat u het deze morgen aan ieder van ons bewijst dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin lust hebt dat wij ons bekeren zouden. Heere, wil dat vanmorgen met kracht op ons hart drukken, opdat wij deze morgen, deze dag, luisteren naar uw woord, uw woorden indrinken, en opdat uw woord voor ons betekenis krijgt. Want u weet, we zijn zo blind. Blind voor het feit dat u ons gespaard hebt. Blind voor het feit dat u ons het heden van de genade geeft. Blind voor onze zonde. Blind voor onze schuld. Blind voor uw heiligheid, uw goedheid en uw trouw. En daarom smeken we van u. Wil u voor het eerst of ook opnieuw onze ogen openen, opdat wij zien mogen. Zien mogen dat uw woord ons alleen de wijsheid van boven kan leren. Dat alleen door uw woord en door uw geest we genade kunnen leren kennen, om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. We bidden van u, Heere, wil dan uw woord deze morgen zegenen. En wil u zelf met uw Heilige Geest uw woord zo vergezellen, dat wij in het spreken mogen ervaren dat u nabij bent. En in het luisteren mogen zien dat u uw woord nog gebruiken wilt. Een kracht van u wilt maken. Om zalig te maken. Zondaren en schuldigen. We bidden u, Heere, wil u ons helpen bij de bediening van uw woord. Daarin hebben we alles nodig. Hoe zouden we uw woord kunnen bedienen zonder de hulp van uw Heilige Geest? Wil u zelf ons hart aanraken, onze lippen aanraken, opdat wij uw woord zuiver mogen verkondigen, naar de mening van u, en opdat de bediening van u ons vrijmoedigheid geeft, kracht geeft, om dat woord recht te snijden. Wil u ons ook genade geven om te luisteren. Wil alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord wegnemen. En laat uw woord zijn kracht mogen doen. Geef dat degenen die onbekeerd zijn uw woord mogen horen. En zou u willen geven, Heere, dat uw woord zo met kracht op hun ziel gedrukt mag worden, dat ze dat woord niet kwijtraken, dat ze niet voort kunnen leven, maar dat ze op de knieën neervallen en vragen om genade. Wil u hen niet overgeven aan henzelf, zodat ze maar door kunnen leven, verder gaan zonder u en zonder de kennis van u. Maar wil u uit genade en te sterk worden. Denk aan diegenen onder ons die vanmorgen in de bank zitten met veel vragen, geestelijke vragen. Die zichzelf nergens bij durven te scharen. Niet durven te zeggen dat ze genade kennen. Maar die ook niet mee kunnen met de wereld. Die ook niet door kunnen leven zonder u. Heere, wil u zulke mensen die zichzelf zien als adreslozen vanmorgen aanspreken? Wil u hen alles afnemen wat ze moeten missen? Maar wil u ook laten zien dat waar u alles afneemt wat van ons is, dat u daar plaats maakt voor het werk van een ander? Zou u dat ook aan hen willen schenken, Heere? Dat er plaats mag komen voor dat gezegende werk van de Heere Jezus Christus. die scheut uit de wortel van de oude afgehouwen tronk van Isaïe. Heere, wil u tot hun hart spreken en wil u in de weg der waarheid wijzen. Laat het ook tot hen gezegd worden, ziet, hier ben ik, ik ben uw heil. Ontferm u over allen die u kennen mogen, uw kinderen. Wil u uw kinderen gedenken en hun onderricht geven in de dingen van u, dat ze meer en meer zichzelf mogen leren kennen, u mogen leren kennen, Christus mogen leren kennen en de weg mogen leren die u aan al uw kinderen leert. Heere, laat uw kinderen ook in de strijd, en u weet hoe moeilijk het soms kan zijn en hoe aangevochten het innerlijke leven kan worden. Wil u in de strijd aan uw kinderen denken, hen opzoeken en geven dat ze niet in de strijd weg mogen zinken, maar het mogen zien dat u nabij bent, dat u ondanks alles toch uw werk niet vergeet en uw kerk op uw hart draagt. Wil u zo met ons allen zijn in de vele dingen die ons geestelijk bezetten kunnen. U weet ook dat er dingen in ons leven kunnen zijn die niet direct geestelijk zijn, maar waarmee we wel kunnen tobben en die ons kunnen bezighouden, zelfs tot in de kerk toe. We bidden van u, Heere, wil u de zorgen en de vragen van het leven, die we ook openlijk en eerlijk voor u neer mogen leggen, wil u die niet zo de overhand laten hebben dat we in uw huis niet meer kunnen zingen, niet meer kunnen bidden, niet meer kunnen luisteren. Maar wil u in alle zorgen ons zo onder beslag van uw woord leggen, dat we mogen luisteren en uit uw woord uw weg mogen leren. Ontferm u dan over hen die in rouw zijn. Wil u naar uw eigen woord u ontfermen over weduwe en wezen. Over hen die lang geleden of misschien heel kort geleden een verlies hebben geleden. Heere, wil u troosten, daar u alleen troosten kunt. Denk u aan de bejaarden en hen die hoog bejaard zijn of misschien nog niet zo oud, maar toch de last van het ouder worden voelen. Wil u hen gedenken, Heere, ook wanneer lichamelijk en soms ook geestelijk de krachten minder worden. En wil u geven dat ook bij het ouder worden, met alle moeite die dat geeft. Die woorden van u in het hart van onze ouderen mogen leven. Dat u hen niet begeven wilt als de grijsheid daar is. Heere, wil u hen ondersteunen. En wil u met uw eeuwige armen hen leiden in uw weg. Denk ook aan hen die ziek zijn, die door ziekte niet in staat zijn om met ons naar uw huis te komen. Ontferm u over hen in het ziekenhuis of thuis. We bidden u, Heere, bijzonder voor broeder Spee, die gisteren toch onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We bidden u voor hem nu hij in het ziekenhuis ligt, in verband met het hart en nu er nog steeds zorgen zijn. We vragen u, wil u hem sterken? Wil u geven dat hij door uw handen ook hierdoor gedragen mag worden en nieuwe krachten ontvangen mag? Wil u bovenal hem nabij zijn in uw gunst en in uw genade en het betonen dat u weet van hem en van zijn omstandigheden? Ontferm u over hem in uw genade. We dragen ook zuster Roos van der Jacht aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam verblijft. Heren, deze week is er uitslag gekomen en er zijn zorgen, grote zorgen. Wil u aan haar gedenken en geven dat ze door u gesterkt mag worden en krachten ontvangen mag, ook om alles te dragen? Wil u, indien het mogelijk is, nog verlichting en beterschap geven, maar wil u bovenal uw genade aan haar niet onthouden en sterkte en hulp geven? Wil u het betonen, Heere, dat u krachtig bevonden zijt, een hulp in benauwdheid, ook hier? Denk ook aan zuster Bot, die niet meer in het ziekenhuis is, bij familie is. Wil u haar gedenken, Heere, ook nu ze veel te verwerken heeft. En wil u haar ondersteunen. En kon het zijn dat alles zo geleid mag worden. Dat u wonderen wil doen. Wonderen naar het lichaam. Maar bovenal wil u geestelijk wonderen doen. En in uw gunst op haar neerzien. Zo bidden we van u, Heere, wil u aan alle denken die het moeilijk hebben. Er zijn er meer die ziek zijn of die altijd aan huis gebonden zijn. Er zijn er onder ons die hier vanmorgen in de kerk zijn die zorgen hebben. Er zijn er onder ons die zorgen hebben die niemand weet. Heere, ontferm u over een ieder. En dat in tegenspoede en moeite we alles in uw hand mogen leren leggen. O Heere, geef ons genade om u te voeten vallen. En om alles bij u te zoeken en van u te verwachten. We vragen dat niet omdat bij ons iets te vinden zou zijn wat u behagen kan. Maar zou u ons die genade willen schenken. Dat vragen we ook bijzonder nu we samen zijn in deze dienst. Heere, schenk uw genade en ontferm u over ons. Bij ons, we moeten het belijden, ligt alles verzondigd. En als u in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Maar wil u daarom niet aan ons denken zoals we voor u staan, maar wil u aan ons denken in het licht van dat werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie op ons neer in zijn ontferming en bezoek ons met zijn Heil, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 89, de versen 13, 14 en 15. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 89, de versen 13, 14 en 15. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. Het 14e vers, dan zal ik hem die dwaas en wrevelig overtreen. En het 15e, ik heb eens gezworen, bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. 13, 14 en 15 van de 89ste psalm. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 72, het tiende vers. Psalm 72, vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Psalm 72, het tiende vers. Geliefde gemeente, opnieuw zijn we de adventsweken ingegaan. En opnieuw wenden we onze blik naar de adventskerk, naar de vromen van het Oude Testament, die wachten op de komst van de van ouds beloofde, van de Messias. Is het niet zo dat dat oude adventsevangelie ons na aan het hart ligt? Dat die wachtende en verwachtende mensen uit het Oude Testament ons na aan het hart liggen. En als het goed is, dat vooral die ene ons na aan het hart ligt. Die komt uit de nevelen en uit de schaduwen van de eeuwen. Waarom ligt dat adventsevangelie, dat adventsvolk, die komende Christus zo na aan het hart? Is het niet omdat juist daaruit blijkt hoe God altijd zijn woord houdt, hoe hij altijd zijn belofte heerlijk vervult? Jazeker, dat is een van de belangrijkste redenen waarom dat adventsevangelie altijd een eigen schittering en een eigen schoonheid heeft. Gods belofte wordt vervuld. Maar toch blijft er een vraag over, en dat is dan deze vraag. Hoe vervult God zijn belofte? Hoe maakt de Heere zijn woord waar? Kijk, als u dat goed leest in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dan wordt één ding gaandeweg meer duidelijk. Dat God zijn belofte vervult door allerlei onmogelijkheden heen. De adventsverwachting van de kerk van het Oude Testament werd soms zwaar beproefd. De hoop leek soms afgebroken, afgesneden. Zien we dat eigenlijk ook niet in de tekst van vanmorgen? Daar wordt inderdaad de komst van de beloofde Messias aangekondigd. Er zal een reisje voortkomen. Hij zal komen als de zoon van David. Maar dat gaat tegelijkertijd door de duisternis heen. Want dat geslacht, dat huis van David, wordt vergeleken met een afgehouwen boomstronk. Een levenloos lijkende stomp. Die daar te sterven staat in de aarde. En toch, ondanks alle schaduwen van dood en ondergang, uit die boomstronk zal een reisje, een lood voortkomen. De zoon van David zal komen. Gods belofte wordt toch vervuld. We willen daar met Gods hulp vanmorgen over nadenken. En het thema van de prediking is de adventsbelofte van de zoon van David. Dat is allereerst een belofte van ontstellend oordeel. Ten tweede een belofte van ontluikend leven. En ten derde een belofte van ongekende vrucht. De adventsbelofte van de zoon van David. Allereerst de belofte van ontstellend oordeel. Want er wordt gesproken over een afgehouwen tronk. Ten tweede over ontluikend leven. Een reisje, een twijgje zal voortkomen. En ten derde, belofte van ongekende vrucht. Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. In de dagen waarin Jesaja deze woorden gesproken heeft, zijn de dingen anders dan ze lijken. Het lijkt allemaal zo goed en zo prachtig in het koninkrijk van Juda. Uiterlijk is er betrekkelijke voorspoed, zekerheid en veiligheid. Maar innerlijk is alles ziek. Daarom is het toch, ondanks dat de dingen anders schijnen, een donkere tijd. Wat is er gebeurd? Koning Achas, de koning onder wiens regering Jesaja als profeet heeft gesproken. Koning Achas heeft in bange tijden, de tijd van de oorlog die nu voorbij is, zijn vertrouwen gesteld op Assyrië. In plaats van te steunen op Israëls God, heeft hij zich verslingerd aan een bondgenootschap met de grootmacht van die tijd, met de koning van Assyrië. En Jesaja heeft het gezegd. Niet in bondgenootschappen, niet in het steunen op Assyrië of in het steunen op Egypte zal uw sterkte zijn, maar in de Heere zal uw sterkte zijn. Maar koning Achas luisterde niet. En nu laat Jesaja het zien in de voorafgaande hoofdstukken op alle mogelijke manieren, dat het nu wel lijkt alsof dat bondgenootschap met Assyrië geholpen heeft. De rust is weergekeerd. Maar die bondgenoot Assyrië zal blijken te zijn niet een betrouwbare helper in tijd van nood. Maar Assyrië zal worden tot een roede in Gods hand. Tot een roede van Gods torende geesel die over de volkeren gaan zal. In hoofdstuk 10, waar we een klein gedeelte van gelezen hebben, wordt het gezegd dat Assyrië, die nu nog zo een bondgenoot, een betrouwbare helper lijkt, zal worden tot een geesel waaronder het noordelijk rijk, het rijk van de 10 stammen, zal worden weggevaagd. En dan zal die Assyriër niet tevreden zijn met het 10 stammenrijk. Ze zullen ook oprukken naar Jeruzalem. En het wordt heel indringend, dreigend getekend in die laatste woorden van hoofdstuk 10. De opmars van het Assyrische leger. Het is alsof we erbij zijn en we de mensen in Jeruzalem de poorten binnen horen vluchten. De legers zijn al in Ajat. De legioenen trekken door Machmen. Ze trekken langs Rama waar de mensen beven. Gibeah Sauls vlucht met hoop. Nog een ogenblik en die machtige vijand, die onoverwinnelijke legioenen van Assyrië, ze zullen het beleg slaan rond de poorten van Sion, de poorten van Jeruzalem. Maar al zal dat gebeuren, al zal Assyrië worden tot een roede in Gods hand, al zal de dreiging voelbaar worden, al zullen velen op het land weggevaagd, gemarteld, geslagen worden, al zal zelfs Jeruzalem belegerd worden. De Heere zal toch die trotse Assyriër niet maar zijn gang laten gaan. De Heere zal die roede waarvan hij zegt dat hij ze gehuurd heeft, diep vernederen. En vandaar dat aan het slot van hoofdstuk 10 gezegd wordt dat ondanks die geweldige dreiging onder de druk van Assyrië Israël niet hoeft te vrezen. Want die trotse Assyriër die denkt dat de hele wereld aan zijn voeten ligt. Die trotse Assyriër die zich hoog verheven hebben als de ceders van de Libanon. God zal zelf de takken afkappen. De Heere zal deze Assyriër tot de grond toe vernederen. Staat het niet in het slot van het hoofdstuk 10? Doch ziet de Heere, Heere, der Heerschare zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouden worden. En de verhevenen zullen verbrijzeld worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden. En de Libanon zal vallen door de heerlijke. Inderdaad, hier wordt het gezegd, Assyrië, de roede van Gods toorn, zal weggevaagd worden, zal gelijk worden aan een veld van afgehouwen, afgekapte boomstronken. Maar vergeten we het niet. Niet alleen Assyrië zal tot een afgehouwen, afgekapte boomstronk worden. Maar ook het koninkrijk van Juda, Israël, zal uit al dit krijgsrumoer tevoorschijn komen als een afgehouwen boomstronk. Want al zal het zo zijn dat uiteindelijk Assyrië Jeruzalem niet zal kunnen veroveren, dat weten we. Toch zal na korte tijd stad en tempel vallen onder de mokerslagen van de Babyloniërs in de dagen van Nebukadnezar. Dan zal de stad en de tempel verwoest worden. Het koninkrijk zal ophouden te bestaan. En het huis van David, het koningshuis van Isaï, zal als een afgehouwen boomstronk worden. Nu nog bloeit dat huis van Isaï, het huis van David. Nu nog regeert koning Agas, straks Jotam, straks Hiskia. Maar al bloeit dat huis van Jesse, dat huis van David. Binnen heel korte tijd zal Zedekia, de laatste twijg aan dat koningshuis van Jesse, zal als een blinde naar Babel gevoerd worden. Dan houdt het koningshuis van David op te regeren. Dan is het koningshuis van David een afgehouwen, afgestorven tronk gelijk geworden. En waarom moet dat gebeuren, vragen we ons af. Waarom moet het zo met Israël? Waarom moet het zo met het huis van David? Heeft God dan zijn belofte vergeten? God had toch beloofd aan David door middel van de profetie van Nathan, dat hij altijd met het huis van David zou zijn. Lezen we het niet in die beroemde woorden, in die aangrijpende woorden die Nathan aan David heeft aangekondigd. 2 Samuel 7. Uw zoon David, die zal de naam van de Heere een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Dewelke zo hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vaststaan tot in eeuwigheid. Daar werd het dan toch gezegd dat Davids huis, het huis waarin al die twijgen ontsproten zijn, Davids huis zal eeuwig zijn. Davids huis zal koning op koning kennen. Het zal niet uitgeroeid worden zoals het huis van Saul. Inderdaad, die belofte ligt er. En God kan van zijn belofte niet af. Maar ik hoop dat u goed geluisterd hebt en dan hebt u ook dit gehoord in die belofte. Dat Davids huis wel eeuwig zal blijven. Dat Davids huis wel bevestigd zal worden. Maar dat er ook deze dreigende woorden in staan. Zo ze van mijn woorden zullen afwijken, zo zij zullen misdoen, dan zal ik ze bezoeken met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen. We hebben het gezongen uit de 89ste psalm. Maar zo zijn kinderen, Davids kinderen, ooit mijn zuivere wet verlaten, richtsnoer van mijn wettenregeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Gods belofte wordt vervuld, maar Gods belofte
is niet gegeven zonder dreiging, zonder waarschuwing. En de dreigingen van God en de waarschuwingen van God worden ook vervuld. En daarom ziet u het in dat vorstenhuis, in dat volksbestaan van Israël. God gaat door met zijn belofte, maar de manier waarop de Heer ze vervult, dat moet vaak door de oordelen heen. Want wat is de geschiedenis van het koninkrijk van Juda? O, er zijn enkele jaren, enkele koningen die de Heere vrezen. Maar als we de trieste woorden lezen in de boeken van de koningen, dan ziet u doorgaans toch deze lijn dat Israëls koningen, Juda's koningen, het volk voorgaan in de zonde. Ontheiligen wat God heeft voorgeschreven. Ze leven hun eigen leven, laten het volk de afgoden dienen. En omdat dat gebeurt, moet God komen met zijn roede, met zijn snoeimes. En dan wordt het mes, de bijl gezet in die boom, in die wilde takken. Dan wordt de wildgroei, de takken worden afgekapt. Dan wordt het mes gezet, het snoeimes, de bijl in de boom van Davids geslacht. Dan wordt zelfs na zoveel jaren gewaarschuwd te zijn, die boom van Davids huis afgehouwen. Een afgehouwen stomp, stervend in de aarde. God vervult zijn belofte, maar dat gaat door de oordelen heen. Het snoeimes, het hakmes, hakt de wildgroei, de afgodendienst, de zonde en de hoogmoed weg. Gemeente, worden wij daar ook niet bij stilgezet vanmorgen uit het Adventsevangelie? Laat juist het Adventsevangelie daarop niet steeds weer het licht vallen dat Gods belofte vervuld wordt, maar dat gaat door het snoeimes. Dat gaat door de onmogelijkheden heen. Gods belofte wordt vervuld. Maar daar worden alle mensenkrachten, alle menselijke berekeningen, alle menselijke verwachtingen bij afgesneden. Omdat die menselijke verwachtingen, die menselijke krachten en herinnering zijn aan de zonde en aan de schuld van de mens. Daar worden we vanmorgen bij stilgezet. Dat Adventsevangelie herinnert er ons aan dat het snoeimes in onze zonde moet. Dat het snoeimes in onze eigen gerechtigheid moet. Dat het snoeimes ons moet leren eigen krachten te verachten. Hebben we dat geleerd? Weet u wat een van de ergste dingen is? Dat sommigen, misschien ook onder ons, in hun leven heel duidelijk in aanraking gekomen zijn met het snoeimes van God. Met een scherpe prediking die eraan herinnerde dat ze zondaren waren, dat ze bekeerd moesten worden. Of misschien in uw eigen leven wel momenten gekend hebt waarin de Heere heel duidelijk ging snoeien. Om u eraan te herinneren dat u zo niet door kon leven. De Heere is gekomen met waarschuwingen, met roepstemmen, met zijn nodigingen. De Heere is gekomen, misschien in zijn voorzienigheid, met slagen in uw leven. Maar misschien zit er vanmorgen wel iemand die moet zeggen, ja, de slagen, het snoeimes is er gekomen. De woorden van God hebben niet nagelaten soms indruk te maken op me. En toch, ik kon altijd weer verder. En toch, ik kon altijd weer doorleven. Geslagen, maar geen pijn gevoeld. Geslagen, maar niet gebroken. Om met een verbroken hart voor de Heere te buigen. En te smeken om genade. Toch weer doorgroeien. Toch weer doorleven. Dat is vreselijk erg. Want als we maar doorleven, ondanks alle roeringen in ons leven, ondanks alle besnoeiing in ons leven, als we zo doorleven zonder God en zonder de kennis van die grote koning die komt, gemeente, we komen om. We komen om. En daarom zouden we niet om vragen of de Heere met zijn snoeimes door mag trekken. Zo doortrekt dat we niet meer verder kunnen leven. Dat het in ons leven wordt, Heere, ik ben een verloren zondaar. Ik heb genade nodig. Zoon van David, ontferm u mijner. Ja, wat moet de Heere niet weghakken? Wat moet de Heere niet wegsnoeien? Om ons arm en verloren te maken. Wat moet de Heere niet weghakken en niet wegsnoeien? Om plaats te maken in ons leven voor het gezegende werk van de Heere Jezus Christus. Wat moet de Heere zelf niet ruimte maken voor het werk van die grote koning? Herinner er ons aan dat we precies zo zijn als de Israëlieten in de tijd van Jesaja. En als de koningen van Israël in de tijd van Jesaja, voor God geen plaats. Maar daarom is het snoeimes van het woord zo nodig. Opdat al de wildgroei van ons eigen ik, al de wildgroei van de zonde, al de wildgroei van onze eigen gerechtigheid en zelfgefabriceerde vroomheid, dat er aan moet. Dat tak voor tak wordt afgehakt. En dat we worden wat we zijn. Arme zondaar voor de Heere. Verbroken. Pleitend om genade. En genade alleen. Wat is nodig dat dat ook doorgaat in het leven van Gods kinderen. Want we moeten niet alleen arm gemaakt worden, gemeente. We moeten ook arm gehouden worden. Arm gehouden worden opdat de rijkdom alleen ontvangen en beleefd wordt vanuit Hem. De komende koning. Wat is nodig dat Gods kinderen soms door moeilijke wegen, moeilijke omstandigheden, klein gehouden worden. Opdat de wildgroei van hun trots en de wildgroei van hun eigen gerechtigheid, die is er ook bij Gods kinderen, wordt weggenomen. En opdat ze bij zichzelf alleen maar dood en zonde vinden, om het leven te vinden in een ander. En te leven uit Hem, van wie gezegd is, zonder mij kunt ge niets doen. Nodig dat snoeimes. Nodig dat het woord gaat besnoeien. Nodig dat we in het leven en in de weg waarin God ons leidt, arm gemaakt worden. Armmakende genade ontvangen. Opdat we niet zouden roemen in onze takken en in onze twijgen. Maar opdat we zouden leren roemen. In die ene die door de onmogelijkheden heen. Toch uit een afgehouwen tronk voortkomt. Want staat er toch. Die tronk van Israël werd afgehouwen. God kwam met zijn oordelen, de Heere kapte de twijgen en de takken de boom zelf af. En u moet het zich maar proberen voor te stellen, want de taal van de profeet Jesaja is bijzonder levendig hier. Indringend zelfs. Een boomstronk, afgehakt. Stomp die te sterven staat in de aarde. Of misschien hebt u het wel eens gezien, zeker in ons vaderland is het soms te zien aan een rivieroever, in de biesbos. Een boom die in de storm is omgewaaid. Alle wortels steken boven de aarde uit, de boom ligt plat in de modder. Misschien met 1 of 2 wortels zit die boom nog vast, gezogen in de modder in de aarde. Zo'n boom ligt daar te sterven. En toch gebeurt het, ook in de natuur. Dat je dan ineens ziet dat bij zo'n stervende boom, of aan zo'n stervende boomstronk, een klein twijgje, een klein scheutje noemt onze Statenvertaling het, bij die boom, aan de zijkant van die boom opschiet. Wel, zo zal het zijn, als door een wonder van God, zegt Jesaja, met het huis van David. Er zal uit het huis van Jesse, de vader van David, uit de tronk van Isaï, een rijsje voortkomen, een scheutje aan de zijkant van die afgehouwen tronk. Die afgehouwen tronk herinnert ons aan zonde en schuld, herinnert ons aan ongerechtigheid en aan eigen gerechtigheid. Die afgehouwen tronk is een herinnering dat Gods toorn woedt over de zonde en over de schuld van de mens. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar uit de dood, uit een boomstronk die te sterven staat in de aarde, laat God nieuw leven geboren worden. Nieuw leven ontluiken. Ook al is die tronk afgehouwen, toch zal Gods belofte vervuld worden. En toch zal er uit dat huis van David, wat zijn eer verloren heeft, wat een boomstronk gelijk geworden is, toch zal er uit dat huis van David, de zoon van David, geboren worden. Hij is als een reisje uit die afgehouwen tronk. Scheut uit zijn wortelen. Kijk, waarom komt dat scheutje, komt dat reisje nog uit die afgehouwen tronk tevoorschijn? Dat moeten we niet toeschrijven aan de levenskrachten van die tronk. Dat moeten we niet toeschrijven aan het huis van David. Het huis van David heeft eigenlijk alles verzondigd. Het huis van David heeft het er niet naar gemaakt. Denk maar aan allerlei goddeloze koningen. Denk maar aan alles wat er gebeurd is in de geschiedenis van Israël. Toch komt er nog een scheutje, toch komt er nog een twijgje uit die tronk. Omdat Gods belofte de grondslag zijn van het huis van David. Omdat Gods belofte toch vervuld zullen worden. De wortels van dat huis van David liggen diep. Die liggen in het woord van God verworteld en verankerd. Die liggen in Gods eeuwige trouw verankerd. Die wortels liggen diep in Gods belofte, in Gods trouw, in Gods eeuwige liefde. Want God heeft aan David gezworen: ik zal uw troon bevestigen. God heeft het aan zijn kerk gezworen: ik zal die zoon zenden die de macht van Satan, van duivel en dood zal verbreken. En dat heeft God gezegd, en hij kan niet liegen. Dat heeft God gezworen in zijn trouw. Al in de eeuwigheid heeft hij het gezegd, ik heb mijn kinderen lief met een eeuwige liefde. Daarom zal ik mijn zoon zenden. Al in de eeuwigheid heeft Christus Jezus zich bereid verklaard om te komen in het vlees, om uit het geslacht van David geboren te worden. Waaruit komt dat twijgje voort? Waaruit wordt Christus geboren? Niet omdat de mensen het erna gemaakt hebben. Want de tronk is afgehouden. Maar omdat God getrouw is. Omdat er eeuwige liefde is. Omdat Christus van eeuwigheid af al gezegd heeft. En toch wil ik komen. En toch wil ik als de zoon van David geboren worden. En toch wil ik zondaren zoeken. En wil ik ze zalig maken. In alle verlorenheid en schuld. En dan moet u er ook eens op letten, gemeente. Niet alleen dat ontluikende twijgje voortkomt uit de liefde van God. Uit de belofte van God. Maar dan moet u er ook eens op letten dat deze profetische woorden er ons aan herinneren dat de Heere Jezus Christus uit dit geslacht geboren wilde worden. Het geslacht van David. Het geslacht van zondige mensen. Een geslacht, als u dat geslachtsregister openslaat in Matthäus 1, waarvan u vele namen leest, waarvan u zegt, hoe kan het? Goddeloze koningen. Mensen met een verzondigd leven. En toch, de Heere Jezus Christus schaamt zich niet om een twijgje op die oude stam te zijn. Om uit verloren zondaren geboren te worden. Hij schaamt zich niet hen broederen te noemen. Zijn vlees en zijn beenderen heeft hij aangenomen. Uit een zondig geslacht. Het bloed wat door zijn aderen stroomde. Is het bloed van David. Is het bloed van Adam. Al was hij zelf zonder zonde. Hij heeft het vlees en bloed van zondaren aangenomen. Hij wilde hen in alles gelijk worden. En hij heeft zich niet geschaamd om dat vlees en dat bloed aan te nemen. Om zoon van David, om zoon van Adam te worden. Wat een gedachte. Dat de Heere Jezus zich zo diep vernederde dat hij één werd met die afgehouwen tronk. Één werd met een zondige geslacht, met een geslacht van zondaren. Dat hij zich niet schaamde. Om hun broeder te zijn, broeder van David, broeder van Salomo en van al die anderen. Broeder naar het vlees. Wat zit daar ook niet een evangelieprediking in, dat waar hij zich niet geschaamd heeft om uit zo'n geslacht geboren te worden. Om van zulke mensen de broeder genoemd te worden, de zoon van David. En zoals Lucas 3 het zegt, de zoon van Adam. Zit daar niet een evangelieprediking in dat nu voor Adams kinderen, voor mensen die het verzondigd hebben, voor u die misschien, terwijl u in die bank zit, zegt, voor mij is het onmogelijk. Alles getuigt tegen me. De Heere schaamt zich niet om uit zulke mensen, om met zulke mensen te doen te hebben. Dat Fens Evangelie zegt het, dat hij uit zondaren en te midden van zondaren geboren is, opdat het voor alle duidelijk zou worden dat hij gekomen is juist om het verlorene, afgehouwen, stervende stomp, te zoeken en zalig te maken. Zullen we niet gering denken van zijn zondaarsliefde, die ook hier in dit Adventsevangelie weer schittert? Zullen we de diepte van zijn vernedering niet verachten? Zullen we er niet gering van denken dat het staat in het woord: hij schaamde zich niet om zulke mensen zijn broeders te noemen? Want hij werd geboren uit de afgehouwen tronk van Isaï. Dat laat het heel duidelijk zien. Dat deze komende koning uit de tronk van Isaï uiterlijk geen machtige heerser was. Onze tekst wil ook dat laten zien. Dat de komende koning vergeleken wordt met een reisje, met een scheut uit de wortelen. U hebt het misschien wel eens gezien. Bij een afgehakte sterke boom, teken van majesteit en kracht. Daar schiet zo'n klein twijgje uit. Nou, dat is het teken van zwakheid en het teken van nietigheid. Een scheut uit de wortelen. Een reisje, een twijgje. Daar wordt de Heer Jezus mee vergeleken. Duidt dat al er niet op dat zijn komst niet zal zijn met macht en majesteit in de ogen van de wereld? Niet als een machtige boom, maar als een klein onbeduidend twijgje wat gemakkelijk vertrapt kan worden. Zegt Jesaja het zelf ook niet in een van de latere hoofdstukken dat deze koning de leidende knecht des Heren is, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem, de mensen wilden zelf niet naar hem kijken. Inderdaad, de profetie zegt, niet alleen maar dat de Heere Jezus geboren wordt uit een afgehouwen tronk, uit een zondige geslacht, maar ook dat de Heere Jezus geboren wordt als een man van smarten, als veracht, als een twijgje uit de stam van Isaï. Hij is gekomen om te lijden. Hij is gekomen om te sterven. Gemeente, dat was de bedoeling van zijn komst. Om zijn leven af te leggen. Om de man van smarten te worden. Daarom liggen de schaduwen van Golgotha al over zijn geboorte. Er is een oud gezegde, wat al uit de oude kerk tot ons komt, wat zegt dat de kribbe van Bethlehem en het kruis van Golgotha van hetzelfde hout gemaakt zijn. Dat moet u natuurlijk niet letterlijk nemen. Dan is het niet waar. Maar er zit een diepe geestelijke gedachte in, dat oude woord. De schaduwen van het lijden van de Heere Jezus vallen al over de kribbe. Hij kwam om te lijden, werd geboren om te sterven. Want alleen zo, door de weg van lijden en sterven, door de man van smarten te worden, alleen zo kon hij zondaren verlossen. Alleen zo kon hij Gods zware toorn over de zonde blussen. Alleen zo kon hij het recht van God wat geschonden was herstellen. Alleen zo kon hij de zonde verzoenen. Begint u er dan niet iets van te zien? Van de schoonheid van dat Advents-evangelie zoals het in onze tekst gepredikt wordt. Hij, de komende koning, zo anders als mensen verwachten. Maar toch een koning die zo volkomen bereid was om te doen wat gedaan moest worden. Geboren uit een zondig geslacht. En toch geboren als de man van smarten. Geboren om te lijden, geboren om te sterven. Geboren om voor de zonde te boeten, om aan het kruis hout te betalen. Zo komt hij naar de wereld. Daartoe is hij in Bethlehem gekomen. Ach, als we daar iets van zien, met het oog van het geloof, hoe wonderlijk wordt het Advents-evangelie. Want dan zie ik hem komen, die al van eeuwigheid had voorgenomen, om het bloed op Golgotha te storten. Die al van eeuwigheid zich bereid verklaard had, om man van smarten te worden. Die al van eeuwigheid zo lief zijn kinderen had, dat hij voor hen wilde komen, voor hen wilde sterven, voor hen de dood in wilde gaan. En dat brengt ons ook juist bij die laatste gedachte waar we nog iets van zeggen moeten. Het staat er dat die scheut dat reisje uit de wortelstok van Isaïe vrucht zal voortbrengen. Ja, dat is helemaal iets onbegrijpelijks. Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat betekent dat dat scheutje wat aan die wortelstok, wat aan die afgehouwen stomp van Isaïe naar buiten komt, maar niet een stukje wildgroei is. Zo is het vaak in de natuur. Wilde twijgen. Betekent niet veel. Maar deze scheut uit de wortel van die afgehouwen stomp zal vruchten dragen. Het zal de eigenlijke boom worden, zouden we kunnen zeggen. Het zal vruchten gaan dragen die de stronk van Isaïe nooit heeft gedragen. De vruchten zullen voortkomen uit hem. Uit de Heer Jezus, de beloofde Messias. Wat zijn die vruchten? Wel, de vruchten die de Heer Jezus Christus draagt. Daar is heel veel van te zeggen. Maar we kunnen het ook met één woord samenvatten. De vruchten van het werk van de Heer Jezus is dit. Dat hij zich een gemeente gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. De vruchten van het werk van de Heer Jezus Christus is dat er zondaren bekeerd worden en dat die zondaren gebouwd worden tot een kerk, tot een gemeente, verkoren ten eeuwige leven. De vruchten van de Heer Jezus Christus en van zijn middelaarswerk is dat er mensen zijn, wie leven veranderd is door hartvernieuwende genade. Dat is een vrucht van zijn lijden, van zijn sterven. Dat is een vrucht van zijn komst. Een vrucht van de Heer Jezus Christus, van deze twijg uit de tronk van Isaïe, is dat er mensen die genade mogen kennen. Dat ze behouden zijn door zijn bloed. Dat mensen getroost mogen leven en eenmaal zalig sterven. Dat komt voort uit zijn komst, uit zijn lijden, uit zijn sterven. Ziet u het? Dat is een vrucht van de komende koning die gekomen is. Dat is een vrucht van zijn kruisverdiensten. De Heer Jezus Christus is gekomen en is gestorven. En daar wordt van gezegd in het Johannesevangelie dat indien de graankorrel sterft, in de aarde valt en sterft, dan kan ze vrucht voortbrengen. Christus, de twijg uit de stam van Isaï, is gestorven. En door zijn dood, door het graf, is er vrucht gekomen. Vrucht van geloof, van bekering in het hart van de zijne. Vrucht waardoor er een kerk is vergaderd. Vrucht waardoor nieuw leven wordt opgewekt in het hart van dode zondaren. Vrucht van vergeving, vrucht van verzoening. Vrucht van vrede. Vrucht van hoop en van liefde. Die zijn in hem, door hem. En dat betekent dit, dat Gods kerk daarom alleen maar vruchten kan dragen. Vruchten van het nieuwe leven, door hem. Dat Gods kinderen daarom meer en meer met hem verenigd moeten worden. Want hoe meer ze met hem verenigd worden, hoe meer ze vrucht mogen dragen. Blijft in mij en ik in u. Want alleen als die rank ingeënt is in de wijnstok, verenigd is met de Heer Jezus Christus, dan kan die rank vrucht dragen. O, hoe nodig is het, u die genade kennen mag, dat u in hem blijft. Meer en meer in hem geworteld en gegrond bent. Want zonder hem kunt u niets doen. Is dat ook niet uw bevinding? Uw eigen persoonlijke ervaring, kind van God. Dat buiten de Heere Jezus is geen leven, zijn geen vruchten. Moeten we het op ons eigen leven schrijven? Uit mij geen vrucht meer tot in der eeuwigheid niet. We kunnen geen vruchten voortbrengen die de Heere behaagt. Maar wanneer we hem mogen kennen en in hem ingeplant zijn, afgebroken in onszelf, afsterven in onszelf, maar opstaan in hem tot een nieuw leven, dan komen er vruchten. En dan ga je het meer en meer beleven, hoe ouder je wordt. Zonder hem kan ik niets doen. Maar mijn vruchten zijn uit hem gevonden. Uit die scheut, uit de dorre aarde. Uit hem die uit de afgehouwen tronk van Isaï voortkomt. Daarom is het zo nodig dat we afgebroken worden in onszelf. Dat we afgebroken worden in onze eigen gerechtigheid, afgekapt worden, opdat we hem leren kennen. Van onszelf gaan zeggen, uit mij geen vrucht meer, nooit meer. Maar bij hem gaan schuilen en uit hem gaan leven. En dan wordt het ook waar. Mijn vrucht is uit hem. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Als je zo mag leven, dan ben je echt gelukkig. Dan is dat verachte twijgje, de man van smarten, grootste, de heerlijkste naam onder de hemel gegeven, waardoor zondaren als wij mogen, moeten zalig worden. Zouden we die koning dan niet zoeken, ook in deze adventsweken, om door hem behouden te worden, om alles buiten hem schade te leren achten. Ja, dan ga je het zelfs bidden met Kolbrugge in een van zijn gedichten. Heere, snijd maar diep in het vlees. Hak het maar weg wat niet van u is. Want hij die ons uit genade schiep, zegt Kolbrugge, sneed nooit te diep. Want waar hij snijdt, zijn handen helen. Waar hij afbreekt, zijn handen sterken. Waar hij neerwerpt, zijn handen richten op. Dat is het werk van deze zoon van David, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we buigen ons neer voor u aan het einde van deze dienst om uw naam dankend te erkennen. Dat u ons samengebracht hebt en dat wij over dit evangelie van de advent na mochten denken. Dat evangelie is niet naar de mens. Want wat van de mens is, wordt in het evangelie afgesneden. Wat van de mens is, wordt in het evangelie weggebroken. Opdat het werk van die gezegende koning mag schitteren. En daarom bidden we, Heere, wil u dat ook persoonlijk aan ons toepassen. Dat wij persoonlijk in onszelf afgebroken worden. En dat ook onze takken en twijgen, de twijgen van eigen gerechtigheid en zonde, weggebroken mogen worden. Opdat er zo plaats mag komen voor hem, die komende koning. Heere, laat dat ons gebed mogen zijn. Dat die koning ook plaats mag maken en komen mag in ons hart. Zegen uw woord, gesproken in alle eenvoud en in alle gebrek. Wil u de naprediker zijn en ons verder voor uw rekening nemen. We vragen dat in dankzegging en in het gebed om de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130 vers 4. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.